Wij gaan naar 1 Petrus hoofdstuk 2 toe. Vorige keer zijn we gebleven in vers 4, waar dan gesproken wordt over de levende steen, als een aanduiding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Het woord voor steen, dat is misschien wel bekend, is het woord lithos. En we kennen het nog wel bijvoorbeeld in lithografie, dat is een afdruk maken van iets wat in steen gegraveerd is. Er zit het woord lithos ook in. En een ander woord voor steen, maar wat meestal met steenrots vertaald, dat is het woord Petra. En dat staat in 1 Korinthe 10 vers 4, de steenrots die volgde in de woestijntijd, waar dan het water uit voortkwam, die toen niet geslagen werd. Daar staat bij, en de steenrots was Christus. En daar hebben we ook al een aanduiding van wij feitelijk wie hier bedoeld wordt. Maar dat was ook niet moeilijk, want uit vers 3 bleek al dat het ging om de Heere. En de Heere in Psalm 34 hebben we toen opgezocht, dat was Jehovah in het Oude Testament. Die blijkt dan de Heere Jezus Christus te zijn. En tot hem zijn zij gekomen, zij die nieuwgeboren kinderkens zijn geworden, oftewel wedergeboren zijn tot een levende hoop. En niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijke zaad, namelijk het eeuwig blijvende woord van God, hadden we allemaal al gelezen. En we zitten nu in 1 Petrus 2 vers 4, waar staat, tot welken komende als tot een levende steen, van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren, dierbaar. En uiteraard is de Heer Jezus Christus de uitverkorene van Gods wegen, zoals we vorige keer in Jesaja 42 gelezen hebben. Mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. En daar werd al gezegd ook dat hij zelfs het recht der heidenen zou voortbrengen. Hier is natuurlijk ook zo dat de Heer degene is tot wie zij gekomen zijn, waardoor ze dat eeuwige leven hebben ontvangen. Maar hij werd door de mensen verworpen. We hebben gezien welke mensen dat zijn. In de eerste plaats de Joodse leidslieden. Het geslacht waar de Heer te midden van was, wat hij benoemde als een boos en overspelig geslacht. Een ongelovig geslacht, het Joodse volk in het algemeen in de dagen zijns vleeses. En bij God is dezezelfde steen uitverkoren en dierbaar. En voor ons dan natuurlijk ook. Want als wij tot de levende steen gekomen zijn, die weliswaar in de wereld kwam, maar de wereld heeft hem niet gekend, en die tot het zijne kwam en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er staat wel achter, maar zoveel hem aangenomen hebben, Johannes 1. Die heeft die macht gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk degene die in zijn naam geloven. En die niet uit de wil des vleeses of uit de wil des mans of de wil van het bloed, maar uit God geboren zijn. Dat zijn de mensen die hier ook bedoeld worden. Die hebben inderdaad de keuze gemaakt om tot Christus te komen en hebben dus dat leven wat hij ook heeft voortgebracht door de dood en opstanding heen. Hij heeft namelijk de dood er niet gedaan in het leven en het onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Dat leven, dat eeuwige leven, geeft aan een ieder die in hem gelooft. Nou, dat zijn deze mensen ook die in Petrus bedoeld worden. En we kunnen het heel goed ook op ons van toepassing brengen, aangezien ook wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En daarom staat er in vers 5 ook, zo wordt ook gijzelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En let op het woord geestelijk, wat er twee keer staat. Het gaat niet om een letterlijke tempel of een letterlijk gebouw, zoals in oud-testamentische tijd er een tempel was en daarvoor een tabernakel. Maar het gaat om een geestelijk huis. En het gaat ook niet om letterlijke offeranden, zoals dat in de oud-testamentische tijd in bijvoorbeeld dieren werd gedaan. Die werden gebracht bij de priester en die werden als offer gebracht aan de Heer. Daar gaat het ook niet om. Het gaat namelijk om geestelijke offeranden. Want wij zijn namelijk levende stenen geworden. En er staat, zo wordt ook gij zelf als een levende steen individueel, maar allemaal samen ook gebouwd tot een geestelijk huis. En dat worden geeft aan dat het een passieve werkwoordsvorm is. Dat houdt in dat je het laat gebeuren. Je hebt gekozen voor de Heer en hij maakt je verder bekwaam om in dat huis dienstbaar te zijn. moest denken aan de oud-testamentische bouw van de tempel. Hè, daar vind je de illustratie namelijk. Hè, dat de stenen die gebouwd werden voor het huis Gods, de letterlijke tempel in de dagen van Salomo, die werden, zonder dat er ook maar iets van geluid gehoord werd, werden die gereed gemaakt op afstand van het gebouw zelf. En als ze dan gereed waren, werden ze in het huis geplaatst. En dat is eigenlijk een prachtig beeld van wat de Heer nu doet. Hè. Wij zijn uiteraard door de Geest Gods langzamerhand ook tot inzicht gekomen dat wij de Heer zouden moeten zoeken en kennen. Want het is namelijk de Geest die ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid en oordeel. En als je dat accepteert, dan kom je tot geloof. En dan kom je dus tot Christus die de levende steen is. En dan is het werk wat de Geest dus doet nu ook meteen begonnen aan ons. En dat werk dat voltooit zich naarmate we dus de tijd van de opname van de gemeente meemaken. Want dat geestelijk huis is in deze bedeling der genade Gods niets anders dan de heilige tempel in de Here, een woonstede Gods in de Geest. Zoals Efeze 2 dat beschrijft over ons. En wij worden dan ook beschouwd als huisgenoten van God. Wij maken deel uit van het huis Gods, een geestelijk huis wel te verstaan, als een heilige tempel in de Here. En daar worden wij in gebouwd. We zijn er door de Heer ingeplaatst. Je kunt ook een ander beeld nemen. Dan neem je het beeld van lichaam. Dat is een soort gelijk beeld. Dan zijn wij leden van dat lichaam geworden. En we zijn leden ook ten opzichte van elkander. En we zouden ook elkander dienen in dat lichaam. Ja, want de hand kan niet zeggen tot de voet, ik heb jou niet nodig. Dan kan de woord het 1 Korinthe 12. En zo zijn stenen dus ook in dat huis geplaatst. Niet om zozeer passief daar te staan, maar om in dat huis ook een functie te hebben. En dat is de gedachtegang die hier naar voren gebracht wordt. Je vindt het heel mooi beschreven in 1 Koningen 6 vers 7. Die wil ik wel even lezen, waar dat van de tempel staat. 1 Koningen 6 vers 7. Dat gaat daar over de tempelbouw, de voorbereiding daarvan. En dan staat in vers 7 van hoofdstuk 6. Het huis nu als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zoals hij toegevoerd was, of aangevoerd was, gebouwd, zodat geen hamers, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis als het gebouwd werd. En er was dus geen geluid bij, hè, van hamers of bijlen of andere voorwerpen om stenen te slijpen, zodat ze precies pasten. Dat doet de Heer zelf, nu in deze tijd. Hij is het hoofd van de gemeente en hij bouwt zijn gemeente op. En daar staat ook in Efeze hoofdstuk 2 dat de gemeente zijn zelfs opbouwing krijgt in de liefde. Dus de metselspecie, als je het zo mag noemen, die de Heer overdrachtelijk gezien vandaag de dag gebruikt om gelovigen in dat huis aan elkaar te verbinden en daarin dienstbaar te zijn, dat is de liefde van God. Want die hebben we allemaal ontvangen in onze harten. De liefde Gods is in onze harten uitgestoot door de Heilige Geest die ons is gegeven. En het is van belang dat je beseft dat het hoofd de wasdom geeft. Wij zijn leden van het lichaam, het hoofd is daarboven gesteld en hij bestuurt het lichaam. En daar zouden we ons aan ondergeschikt opstellen, zodat hij zijn werk in onze levens kan doen. En daarom staat in de Colossensebrief dat de gemeente, die bestaat uit allerlei samenbindingen en samenvoegingen, die onderling aan elkaar gekoppeld zijn, goddelijke wasdom krijgt. Die opgroeit met goddelijke wasdom. Let wel wat dat staat, hè? Goddelijke wasdom. Het is de Heer die door zijn geest, geest van God, ons bekwaam maakt en bekwaam gemaakt heeft, maar ook verder bekwaamt om in het huis van God dienstbaar te zijn tot eer van hem. En dat heet geestelijke offeranden opofferen. Geestelijke offeranden. En die zijn tot eer van God en die geschieden door Jezus Christus onze Heer. Hij is daar degene die ons daarin verder begeleidt. Wij zijn alleen maar dienstbaar, wij zijn beschikbaar voor hem. En hier staat het dus ook, hè, dat er geen geluid gehoord werd, dus eigenlijk in de stilte, in de rust. Dat is het werk van de Geest. In de zachte stilte verscheen ook de Heer aan Elia, niet in de storm en andere voorwerpen van geluid, maar in de stilte. Ruisende, zachte stilte verscheen de Heer daar voorbij ging voorbij aan Elia, die stond in de rotspleet van Horeb. Dat is de wijze waarop de Heer ook tot ons spreekt. Hij doet het niet door kracht of geweld, maar hij doet het door zijn geest. En dat is de geest Gods die wij ontvangen hebben, die ons ook leidt en die ons leidt tot het zoonschap uiteindelijk. Want zoveren als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn en worden zonen Gods, zegt Romeinen 8. En dat is wat wij dus zijn geworden, stenen die leven ontvangen hebben van de levende steen zelf, het leven van Christus hebben wij ontvangen. En in dat geestelijke huis, wat dan als een tempel Gods wordt beschouwd, en woonsteden Gods in de geest, is niets anders dan de gemeente waartoe wij door geloof toegetreden zijn. Dat is het enige wat nodig is. Als je tot geloof komt, word je door die ene geest in dat ene lichaam gedoopt, zegt 1 Korinthe 12. En met die ene geest worden wij gedrenkt. En daarom zijn we ook elkanders leden, ook 1 Korinthe 12. En hebben we ook een relatie ten opzichte van elkander. Maar het belangrijkste is dat we ons hoofd, de Heer zelf, zouden eren en dienen. En daarom zijn wij als levende stenen die zo gebouwd worden. Het woord bouwen heeft te maken met stichten. Het is het woord oikodomio. Er zit het woord oikos, huis, in. En domio zegt dan bouwen, huis bouwen. En het wordt ook als zelfstandig naamwoord vertaald met stichting, opbouwing. En wij worden geacht om beschikbaar te zijn tot stichting van de gemeente, 1 Korinthe 14. Dat wil zeggen tot opbouw van de gemeente. Het werk wat wij voor de Heer mogen doen, zou daartoe leiden. Tot opbouwing van de gemeente. En als het dat niet is, dan kun je het beter laten natuurlijk. En dat leidt dus ook tot stichting van elkander. Zoals in Romeinen hoofdstuk 14 onder andere gezegd wordt. Het gaat erom dat de Heer door die offeranden die wij brengen, zou verheerlijkt worden. En dat heet ook een heilig priesterdom. Als we naar vers 9 van dit hoofdstuk en hoofdstuk 2 van Petrus zien, dan zien we dat het een koninklijk priesterdom heet. Want gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En hier staat een heilig priesterdom. Het is hetzelfde woord priesterdom. Wij worden dus geacht ook als priesters te leven en te dienen, omdat we nu eenmaal bij Christus horen, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester en koning geworden is. En aangezien wij tot zijn huis behoren, zijn wij dus ook priesters op grond van onze wedergeboorte. In het Oude Testament was het zo dat je priester werd als je uit het huis van de hoge priester, van de priesters dus, geboren was. Dan had je een priesterlijke functie op grond van je geboorte. En nu is het zo dat op grond van je wedergeboorte je ook in datzelfde huis een priesterlijke taak hebt gekregen. Zo worden wij dus geacht als priesters en ook koningen, met de nadruk op priesters nu, want priesters dienen en koningen zullen heersen. Het is nu de tijd dat we dienen en straks zullen we ook met de Heer als koningen heersen. Maar we zijn het allebei. Positioneel gezien in hem zijn wij tot koningen en priesters gemaakt, zo staat dat heel mooi in Openbaring 1 vers 5. En ook in Openbaring 5 wordt het gezegd, van degene die als de 24 ouderlingen beschreven worden, die zijn tot koningen en priesters gemaakt door de Heere. En zo zullen wij ook straks met de Heer over deze wereld regeren, want dat is een van de toekomende taken die wij mogen verwachten op grond van de schrift. Maar in deze tijd is het dienen als priester. En daarom komen wij bij de hoge priester en daar melden wij ons aan met het beeld van het Oude Testament, opdat hij onze handen zou vullen, opdat hij ons werk zou geven in dienst aan hem en tot eer van God. Dat is de gedachtegang hier. Dus geestelijke offeranden en een geestelijk huis. Een heilig priesterdom, want wij zijn geheiligd in Christus. Hij is de heilige Gods en wij zijn geheiligd in Christus. Dat staat in 1 Korinthe 1 vers 2. Van de Korintiërs notabene, die qua wandel wel wat minder toonden van heiligheid. Maar hun positie was wel degelijk in Christus geheiligd. En daarmee ook gerechtvaardigd. Woorden die we ook elders nog tegenkomen. Een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Ja, dat woord offerande, dat wordt soms ook met slachtoffer vertaald, afhankelijk van de context waar het gebruikt wordt. Maar hier ligt natuurlijk niet aan de oppervlakte het slachtoffer, maar een offerande, iets wat je aan de Heer aanbiedt. Ja, een offerte zou je kunnen zeggen, iets wat je offreert aan de Heer, overgeeft aan Hem. En dat is een geestelijke offerande. Dat woord wat hier staat, dat wordt ook in andere schriftplaatsen gebruikt. En de meest bekende, die kennen we natuurlijk uit Romeinen 12 vers 1. Daar staat, ik bid u dan, laten we maar even opzoeken. Daar staat in Romeinen 12 vers 1 eigenlijk een van de meest basale waarheden ten aanzien van ons geloof. Als gelovigen zouden we hiervan uitgaan. Daar staat, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Dus je leven, je lichaam met al zijn hebben en houden, geef je aan de Heer. Want de Heer heeft het namelijk gereinigd en hij beschouwt het als een tempel van de Heilige Geest. En hij woont in ons met zijn geest en hij wil ons ook in dat sterfelijke, dat zwakke, zieke lichaam, dat kan het ook worden namelijk, dat veroudering kent, nog steeds zijn werk doen. Juist door onze zwakheid heen kan zijn kracht gestalte krijgen. Hier staat er dus, een Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke dienst, staat er letterlijk. Het woord voor God staat er niet eens bij. En dat is wel opmerkelijk, want het woord redelijke betekent eigenlijk het woord betreffende, logikos. Er zit het woord logos in en logos betekent woord. En logikos betekent dan met betrekking tot het woord. Dus een dienst die betrekking heeft op het woord en vanuit het woord ook gericht en gestuurd wordt. En het woord dienst, dat is het bekende woord latreia. En dat is precies het woord wat voor priesterlijke dienst gebruikt wordt. Niet het enige, maar wel het meest gebruikte. Als je Hebreeën 9 zou opzoeken, dan staat er dat de priesters in de Oud-Testamentische tijd de dienst uitvoerden, de dienst deden, dan staat daar het werkwoord latreio. En hier staat het zelfs dan een naamwoord latreia. Ik heb eigenlijk de neiging om het even op te schrijven. Is dat zinvol? Ja? Oké. Latreia staat in Romeinen 12, vers 1. Dat is het zelfs dan een naamwoord, betekent eigenlijk dienst doen als priester. En het werkwoord wat erbij hoort, dat is latreio. En dat is dus priesterlijke dienst verrichten. En dat is dus een prachtige omschrijving van wat wij zouden doen. Wij zijn priesters en we horen bij de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wij zouden dus ook als priesters dienst doen. En de voornaamste taak van de priester was in de eerste plaats het bedienen van het woord van God. Daarnaast bracht hij ook offeranden in oud-testamentische tijd. Maar bijvoorbeeld in Malachi wordt gezegd dat de priester degene is aan wie de wet was toevertrouwd om die te onderwijzen. Ik weet niet of je dat vers ook kent, maar dat zoek ik dan even op. Maar dat was in oud-testamentische tijd al zo.
Waar zoek je dat op?
Malachi. Ja, Malachi hoofdstuk 2, dat wordt gericht aan de priesters. Daar staat in vers 6, de wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. In hoogste instantie gaat het hier zelfs over de Heer Jezus. Maar waar het me nu om ging is vers 7. Er staat, want de lippen des priesters, het staat in het enkelvoud, hè? Niet de lippen der priesters, maar de lippen des priesters, van de priester, zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel, wil zeggen een boodschapper des heren, der heerscharen. Dus een van de belangrijkste taken van de priester was het onderwijzen van de wet Gods in de oud-testamentische tijd. En als zodanig was dat ook aan het volk, het Joodse volk, toevertrouwd. Als volk dat aan hen de woorden Gods waren toebetrouwd. Maar ja, ze zijn destijds uit het priesterambt gezet omdat ze geen kennis hadden. Omdat ze de woorden Gods hadden verworpen. En het beheer van het woord van God, dus de priesterlijke taak, is nu aan de gemeente gegeven. En binnen de gemeente zijn er dan ook weer degenen die uiteraard die bediening van het woord hebben gekregen. Maar aan alle gelovigen is in principe gewoon de priesterlijke taak gegeven om de schriften te leren kennen, te onderzoeken. Ook te vergelijken met wat geleerd wordt, om dat te toetsen. En om die dan ook op te bergen in je hart, zodat je daaruit leert te leven. En dat is een van de aspecten van een geestelijke offerande. Want hoe kun je de Heer op een juiste wijze dienen als je zijn woord niet kent? Je moet zijn woord in je hart opbergen. Zoals de psalmist al zegt, ik berg uw woord op in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119. En wij zouden dat woord ook in onze harten opbergen. Of als we de woorden van Paulus uit Colossense 3 aanhalen. Vers 16, het woord van Christus woont rijkelijk in u. Daar gaat het wel om. En die uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, die wilde Paulus gewinnen. Daar had hij alles voor over. En heeft al het andere schade en ook drek geacht. En dat was toch het belangrijkste. En als je de Heer leert kennen en je groeit in het geloof, is dat ook het belangrijkste waar je naar uitstrekt. Dan heb je ook het verlangen om dat woord steeds beter te leren begrijpen, om te groeien in dat inzicht. En dat maakt je ook weer bekwaam om de Heer te dienen. Want het leren kennen van de schriften wil niet zeggen dat je alleen veel weet, maar dat hetgeen je uit de schriften leert ook in de praktijk van je leven tot zijn recht komt. En dat is de bedoeling ervan. Anders dan, ja, dan krijg je een waterhoofd. Hè? Dan weet je heel veel. Onder de wet is dat ook een beeld ervan, hè? Een waterhoofd. Hè? Dan zit je vol met wetten en regels en dan moet je eigenlijk van genezen worden. Je moet eerst gereinigd hart hebben. Van binnen moet je gereinigd worden. Dan word je ook van binnenuit bestuurd. En dan word je hoofd met je denken ook door de Heer veranderd. Dus volgende vers, Romeinen 12. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Opdat gij moogt beproeven de heilige en volmaakte wil van God. Dat is een praktische zaak hoor. Proef ondervindelijk ook in de praktijk van je leven. Ontdekken wat de wil van God is aan de hand van Gods woord zelf. Dat moet altijd de basis zijn. Nou, daar vind je dat woord dus ook. Nou, ik laat nog even een paar andere schriftplaatsen zien waar dit woord als werkwoord dan wel als zelfs dan een naamwoord voorkomt. De eerste die lees ik in, even kijken waar ik ze heb staan, in Hebreeën 12. Hebreeën 12. Het laatste vers, vers 28. Daar staat, daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen. Daar staat dan het werkwoord latreio, dienen, als priesters dus, met eerbied en godvruchtigheid. Hoe? Wel, door de genade vast te houden. Niet de wet. Want tegenover de genade staat de wet. En wij leven niet onder de wet, maar we leven onder de heerschappij van de genade. En wij staan in de vrijheid. En we laten ons niet wederom het juk der dienstbaarheid opleggen of daarmee bevangen worden. En als je de Heer wil dienen, zou je de genade vasthouden. Want de genade is namelijk volgens Titus hetgeen ons onderwijst. Om matig en rechtvaardig en godzalig te leven in deze tegenwoordige wereld. Sommige vertalingen hebben in plaats van genade vasthouden zoiets als dankbaar zijn. Dat komt omdat het woord genade ook, dus het woord charis, ook wel eens met dankzegging vertaald kan worden, met dank. Maar toch past dat hier niet zo goed in de context. Want als je op de context let, dan gaat het wel degelijk over het nieuwe verbond, over de genade. Let alleen maar bijvoorbeeld op vers 15 van dit hoofdstuk, van het hoofdstuk 12. Er staat toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods. Daar wordt het al genoemd. En daarnaast vanaf vers 18 en volgende wordt de vergelijking gemaakt tussen waar men in het Oude Testament toe kwam. Namelijk de berg Sinaï onder de wet. Maar van ons wordt gezegd dat wij zijn gekomen tot de berg Sion. En Dat is vanaf vers 22. De stad van de levende God tot het hemelse Jeruzalem. En wij behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En dat is wel degelijk onder het nieuwe verbond zo. Want er staat ook dat wij gekomen zijn, vers 24, tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En wij hebben deel gekregen aan het nieuwe verbond. Volgens 2 Korinthe 3 zijn we bekwaam gemaakt om te zijn dienaars van een nieuw testament, nieuw verbond. En daarom is het ook logisch dat in vers 28 daar gewoon de genade staat. En laat ons de genade houden. En men struikelt erover omdat het woordje vast cursief staat. Hè? Vasthouden. Genade houden, dan zegt men, ja, nou, dankbaar zijn. We zouden ook dankbaar zijn, natuurlijk. Maar binnen de context van deze hoofdstuk, van dit hoofdstuk past veel beter om genade te noemen. Te meer omdat als je hoofdstuk 13 leest, daar vers 9, gewoon de hele verbanden mee leest. Er staat hoofdstuk 13 vers 9, staat, wordt niet omgevoerd met verscheiden en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door spijzen. Door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Die spijzen zijn een uitdrukking van vreemde leringen. En ze staan tegenover de genade. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hè? Wij hebben dus die toegang tot de Heer verkregen. Wij weten dat we een grote priester hebben over het huis Gods. In Hebreeën 3 leren we dat de Zoon over zijn eigen huis getrouw is geweest. En dan staat er achter wiens huis wij zijn. Nou, dat is dat geestelijk huis waar hierover gesproken wordt. En in dat huis dienen wij als priesters. Er is nog zo'n schriftplaats, die staat in Hebreeën 9. Vers 14. Daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, misschien wel Paulus, maar dat weten we niet zeker. En daar staat, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft. Let wel, niet zijn kruisiging, maar zijn overgave aan God na zijn opstanding. Daar gaat het hier over. Onstraffelijk opgeofferd heeft uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Ook hier staat dat werkwoord latreio weer. Dat wil zeggen als priesters dienst doen. En daarvoor is nodig dat de Heer door middel van zijn bloed, zijn leven, ons reinigt van dode werken. Werken die we misschien in eigen kracht zouden willen doen om de Heer te behagen. Terwijl we juist als het woord van God leren kennen en beproeven, Hij ons zijn wil bekend maakt. En dan leren we ook te wandelen op een waardige wijze voor de Heer. Ook dit is priesterlijke dienst. En het komt ook nog voor in Filippenzen 3. In de Statenvertaling, andere vertalingen, valt dat dan meestal niet op. Hè, omdat dienen gewoon ook meerdere Griekse werkwoorden heeft. In Filippenzen hoofdstuk 3, vers 3. Daar staat, want wij zijn de besnijding. Dat wil zeggen de letterlijke besnijdenis niet, maar de geestelijke besnijdenis, die van het hart. Wij die God in de geest dienen, in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Wij die God in de geest dienen, staat in de Statenvertaling. Andere vertalingen hebben wij die in de geest van God dienen. Maar de strekking blijft uiteindelijk toch hetzelfde. Het gaat ook hier om dat werkwoord latreio, we zeggen als priesters dienst doen. Maar dat moet wel door de geest van God geschieden. Daardoor laten wij ons leiden. En dan nogmaals, de Galatenbrief zegt, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn niet onder de wet. Dus onder de genade van God. Stel je beschikbaar voor de Heer en Hij zal je de weg wel degelijk wijzen in je leven aan de hand van zijn woord. Het komt nog wel vaker voor, ook nog in Hebreeën 13, die had ik zo net ook even kunnen opzoeken, maar we gaan er toch maar even naartoe. Waar het begrip offeranden staat, immers geestelijke offeranden, hier vind je daar een voorbeeld van, in Hebreeën 13. In vers 13 staat: zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem, door de Heer Jezus Christus, altijd, bij voorkeur dus altijd, goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is hetzelfde woord offerande als in 1 Petrus 2. Daar heet het geestelijk offerande, hier heet het een offerande des lofs. En wat het is, staat erachter, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Met onze lippen de Heer loven en prijzen, omdat het vanuit ons hart komt. De volgende hoort er ook bij. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. En dat gaat om praktisch meeleven van degenen die behoefte hebben onder de gelovigen. En dat heet mededeelzaamheid en weldadigheid. Zoals de Bijbel zegt in Galaten 6, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Dat is ook een offerande. Je geeft het wellicht aan een broeder of zuster die nood heeft, die het nodig heeft, maar je doet het voor de Heer, dus eigenlijk geef je het aan de Heer. En zo zou je het ook mogen beschouwen. De Heer beschiet het in ieder geval wel zo. Dat is ook een vorm van een offerande. Maar dat is wel iets stoffelijks. Maar niet zoals de oud-testamentische tijd dat men offerdieren bracht om geslacht en daarna aan de Heer gewijd te worden. Dat zijn de offeranden die wij ook tegenkomen. Zou het kunnen betekenen dat we ons leven daarvoor zouden moeten geven? Dat kan. Het komt ook voor in de kerkgeschiedenis dat mensen omwille van hun geloof en trouw aan de Heer Jezus Christus hun leven hebben gegeven. En dat zal ook uiteraard beloond worden bij de rechterstoel van Christus. Maar het is niet normaal gesproken het eerste waar je aan je moet denken. Gewoon je leven aan de Heer toewijden, dat is al een offerande. Als je tegen de Heer zegt, hier ben ik, hier is mijn leven, wilt u het gebruiken tot eer van uw naam, geheid dat hij dat doet. En daarvoor is nodig dat je je met het woord van God voedt, zodat je ook zijn wil en weg leert kennen. En de zekerheid dat wij hebben, dat is dat de Heer ons al bekwaam gemaakt heeft, dat hij ons ook alles wat tot een godzalig leven nodig is, al geschonken heeft door zijn goddelijke kracht. En dat die goddelijke natuur die wij ontvangen hebben door de Heer verder ook kan tot uitdrukking komen onze levens. Dat is het werk van de Geest en van het Woord in ieder die het van hem verwacht. Dus je stelt je beschikbaar voor de Heer en dan doet hij zijn werk verder wel. Hoe? Of laat dat maar aan de Heer over. Het hoofd weet wel het beste hoe je het lichaam moet besturen. Weten wij altijd precies hoe het onze hersenen, onze lichaam bestuurt? Dat weten zelfs de professoren die zich bezighouden met de hersenen niet altijd. Ook professor Scherder niet. Dat zegt hij ook eerlijk, ik weet nog niet zoveel daarvan. Maar hij komt er toch wel eerlijk voor uit, hè? Dat hij daar een heleboel gebieden in de hersenen dan weet van dat gebied gaat daarover. En dat heeft daar invloed op. Maar het is wel de Heer zelf die zijn lichaam bestuurt. En zo zou het moeten gaan eigenlijk. Helaas zijn er ook mensen in de gemeente die denken dat ze zelf het bestuur in de hand moeten nemen. En daar is waar de Heer ook voor waarschuwt in zijn woord. Hè, dat zij die als oudsten in de gemeente aangesteld zijn en daarmee als herders binnen de gemeente, dat zij niet zouden gaan heersen, maar dat ze een voorbeeld zouden zijn in de kudde en voor de gelovigen. Want er is maar één heerser en dat is de Heer zelf. Aan hem zou je je dus zelf toevertrouwen, ook als je de bediening van het woord hebt gekregen om dat te mogen doorgeven. Maar iedere gelovige heeft in de eerste plaats persoonlijk een verantwoording naar de Heer toe. En daarnaast naar elkander. En dan in de derde plaats nog eens naar buiten toe, opdat we mensen het evangelie van de Heer mogen voorhouden in woord en daad, wanneer dat kan en wanneer dat mogelijk is, zodat ook zij wellicht tot de gemeente zouden kunnen worden toegevoegd. Ik zei zo net, dit woord latreia en latreio, dat is dan meer specifiek voor priesterlijke dienst. Maar er zijn wel andere woorden die met dienen vertaald wordt. Als bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 staat, hè, dat wij bekeerd zijn van de afgoden om de levende God te dienen, dan staat daar het woord doulaio van doulos. Dat is meer als dienstknecht beschikbaar zijn. En daarnaast heb je nog het werkwoord diakonio of diakonos. Dat is een diaken, dat is een dienaar in het algemeen. Maar ook dat is iemand die gewoon de Heer dient naar de functies die hij dan van de Heer mogelijk krijgt om te doen. Het zijn eigenlijk allemaal synoniemen. Er is zelfs nog één werkwoord, dat herken je misschien nog wel. Dat is het werkwoord liturgio. Liturgio, we kennen het toch in het woord van liturgie. Een liturgie is een orde van dienst. En die werkwoorden zijn in hoge mate synoniem. Maar de nadruk bij deze twee woorden, latreia, heeft te maken met priesterlijke dienst. Omdat in Hebreeën 9... dat ook voor de priesters in het Oude Testament gebruikt wordt. En nu onder het Nieuwe Verbond, waar wij dus toe behoren, zijn wij priesters van een nieuw verbond onder leiding van Christus die ons hoofd is. Als degene die koning hoge priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. In die zin mogen wij dus beschikbaar zijn in het huis, een geestelijk huis, te weten een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus altijd kun je het beste afvragen, is iets tot eer van God of niet? En als je dat niet zeker weet, nou, dan kun je het misschien beter even afwachten. Maar iets, alles wat maar strekt tot eer van God, dat zou als priesterlijke dienst beschouwd kunnen worden. Uiteraard in overeenstemming met zijn woord. De Heer vraagt ons vandaag de dag niet om de ark van Noach te bouwen bijvoorbeeld. Dat deed Noach in zijn tijd wel. Dat was een getrouw en gehoorzame opdracht die hij vervulde. Dat hoeft de Heer vandaag de dag niet te doen. Maar je kent iemand die dat wel gedaan heeft bijvoorbeeld. Ja, die heeft dat gedaan opdat die mensen daardoor mee in aanraking zou kunnen brengen. Dat is ook een stuk getuigenis, ja. Hij meende dat op zijn hart te moeten hebben. In Romeinen 1 vers 9 zegt Paulus dat hij God in zijn geest dient door middel van de prediking van het evangelie van zijn zoon. Dus ook dat is een aspect van geestelijk offeranden, het spreken van het woord van God. Ik blader nog even naar 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 4. Er staat in vers 10, een iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, of aan elkander. Dit woord bedienen is het werkwoord diakonio, dus dat is vrijwillig de Heer dienen. Je hebt een gave, misschien meerdere gaven ontvangen, dat kan allemaal. En die gaven zijn bestemd om tot eer van God te strekken en om elkander te dienen. Er staat er, die als goede uitdelers der menigerlei genade van God. Daarom zijn het ook genadegaven, charismata. En in vers 11 staat het in twee groepen verdeeld. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. En indien iemand dient, die dienen als uit de kracht die God verleent. Opdat God in allen geprezen worden. Kan ook gelezen worden in alles. Geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou, je ziet dus dat het altijd om de eer van God gaat. Om eigen eer gaat het nooit. Terug naar 1 Petrus 2. Dan komen we in een gedeelte terecht waarbij citaten uit het Oude Testament worden aangehaald die over het volk Israël gaan, algemeen gesproken, maar die nu een toepassing krijgen op de gelovigen van nu, maar desondanks ook nog steeds een vervulling krijgen in de toekomst. Dat is een heel mooi beginsel wat je hier aangereikt krijgt. Dus we zullen het zo successievelijk even bekijken. Er staat namelijk in vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, het woord daarom dat sluit aan bij het voorgaande, Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die is uitverkoren en dierbaar. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden.
Maar jullie zullen vast wel bijstaan waar het uit aangehaald wordt. Hè? Jesaja 28, zullen we zo nog even naartoe gaan.
Maar eerst even dit vers, er staat, daarom is ook vervat in de schrift, wat zeggen, dat staat ergens in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen.
En waar het in Jesaja 28 gaat over het Sion op aarde, wij hebben toegang gekregen tot het hemelse Sion, volgens Hebreeën 12, en daarmee tot die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. Onder het nieuwe verbond, namelijk onder de genade. Dus zo moeten we het nu eerst lezen. Daar staat, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Die is uitverkoren en dierbaar. We weten al wie het is. Want het stond namelijk al in vers 4. Tot welk een komende als tot een levende steen van mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dat bleek volgens vers 3 de Heere te zijn. En die steen die hier de uiterste hoeksteen is, die uiterste hoeksteen die hier staat, dat is inderdaad zo vertaald. Uiterste is ook het hoogste, van beneden naar boven gezien, het uiterste, het hoogste. En een hoeksteen, ja, daar zat ik vroeger altijd mee, welke hoek is het dan? Want we hadden kerken die heten zo, de hoeksteen. En dan hadden ze een eerste steen gelegd op de hoek, ongeveer. En dan was dat dan de hoeksteen. Maar ja, een gebouw heeft meerdere hoeken. Welke hoek is het nu? Maar het bleek dus niet een hoek van een gebouw beneden te zijn. Maar eigenlijk de uiterste bovenaan te zijn. En als je ernaast legt vers 7, die het ook toelicht, er staat, u dan die gelooft is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en ook een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor de gelovigen is hij geworden een hoofd des hoeks. En een uiterste hoeksteen is hetzelfde als het hoofd des hoeks. De hoek zit in beide gevallen erin. En het uiterste is dus gelijk aan het hoofd en het hoofd is boven. Het zijn twee termen, titels voor de Heer Jezus Christus. In zijn verhoging, want hij werd wel verworpen, maar hij werd wel uitermate verhoogd en gezet aan Gods rechterhand in de hemel. En deze uiterste hoeksteen is dus een prachtige aanduiding van de Heer Jezus Christus. En aangezien wij behoren tot de gemeente, het lichaam van Christus, is dat ook nu van toepassing, want hij zit aan de rechterhand Gods in het hemelse Sion, waartoe wij met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon der genade. Die steen is daar al gelegd, gezet. En die is uitverkoren en dierbaar, ja, bij God, maar voor ons ook. En er staat achter, en u die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Nou, dan gaan we straks even in Jesaja 28 lezen, want dan zien we dat het ook nog een toekomstige betekenis heeft. Het is tijd voor de pauze. Jesaja 28... De apostel Petrus citeert namelijk in de volgende versen van dat hoofdstuk een aantal keren uit Jesaja en ook één keer uit Psalm 118. En dan zijn we wel even genoodzaakt om daar naartoe te gaan. In Jesaja 28, het vers wat hij citeert is vers 16. Daar staat, daarom al zo zegt de Heere, Heere, zie ik leg een grondsteen, een steen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Wat in het Nieuwe Testament vertaald is, wie gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat komt omdat de Griekse vertaling van dit vers dat zo heeft weergegeven en dat heeft men overgenomen. Het is niet zoveel verschillend qua strekking. Maar goed, hier wordt dus naar verwezen. En ook hier staat daarom, let dus even op het verband waarin het staat. Het krijgt in 1 Petrus 2 een toepassing met betrekking tot de gemeente nu. Maar het neemt niet weg dat dit vers in een verband staat, wat wel degelijk nog een profetische betekenis heeft. Het makkelijkst is om dat te laten zien aan de hand van vers 14 en volgende. Daar staat, daarom hoort des Heeren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. Destijds, maar ook in de toekomst. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want we hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Ze denken dat de andere partij dat dus kennelijk niet door heeft, op een of andere manier. Dat ze op die manier zeker zijn. Nou, ik kan je wel vertellen, een leugen tot toevlucht stellen, dat is nooit zeker. Maar dat wist je ook wel. Dit vers, vers 15, is natuurlijk iets wat verband houdt met wat in Daniël 9 gezegd wordt. Hè, dat in de 70ste week er een verbond bekrachtigd zal worden voor 1 week. En in de helft der week zal het slachtoffer en het spijsoffer worden stopgezet. Degene die dat verbond met hen sluit. De velen, staat er in Daniël 9 vers 27. Je weet nu wie dat is, want dat zijn namelijk volgens vers 14 de heersers van dat volk dat Jeruzalem is. Dus de regering daarvan. Die zal dat verbond sluiten met die vorst die komen zal. En het voert me nu te ver om dat allemaal uit te zoeken met jullie. Maar ik kan je wel vertellen dat uiteindelijk kom je terecht bij het beest dat uit de zee op zal komen in Openbaring 13. Omdat in Daniël 7 wordt gesproken over die vorst. En die zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En dat wordt in Openbaring 13 gezegd van het beest dat uit de zee opkomt, die een mond gegeven wordt om lasterlijke dingen tegen God uit te spreken. Dus daar kom je uiteindelijk terecht, dat verbond. Dat is wat hier profetisch gezien bedoeld wordt. En we weten dat dat verbond inhoudt, wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dus de 70ste jaarweek in 2 helften. Ze denken dat ze nu vrede hebben, maar er komt een haastig verderf achterweg. De grote verdrukking zal de tweede helft van de 70ste jaarweek over hen komen. Oftewel de tijd van de benauwdheid van Jacob komt over hen, zoals Jeremia 30 vers 7 zegt. Dat is dit verbond met de dood of een voorzichtig verdrag met de hel. Dat woord voorzichtig heeft te maken met een verdrag wat men gezien heeft. Valse profeten die zieners zijn, die hebben hierop gewezen. Die had je in de dagen van Ezechiël, die had je in de dagen van Jeremia. Die zeiden, er komt vrede en geen kwaad. Oftewel, vrede en geen gevaar. Maar het oordeel kwam destijds wel. Babel heeft de stad ingenomen. In de toekomst zal ook Jeruzalem en het land verwoest worden. Dat leren we uit de schrift. En dat is de context waarnaar verwezen wordt. En dan staat er in vers 16. Daarom, in verband daarmee. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Want als je dan de naam des Heeren aanroept, dan zul je behouden worden. Dan zul je de rust niet kwijtraken. Daar gaat het uiteindelijk dan naartoe. En de Heer zegt in de volgende verse dan ook dat die overvloeiende geestel waarvan ze denken dat die niet komt, dat de verdrukking niet zal komen, dat die Heer wel degelijk over hen zal laten komen. En als je vers 22 van dit hoofdstuk er even bij leest, heb ik gewoon de hoofdzaken gedaan om te laten zien dat het wel degelijk nog in de toekomst vervuld zal worden. Maar dat het nu in Petrus op ons van toepassing gebracht wordt. Nu dan, zegt vers 22, drijf de spot niet opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Want ik heb van de Heere de Heerscharen gehoord een verdelging, ja een die vast besloten is over het ganse land. En als je Daniël 9 vers 27 leest, dan staat er vastelijk besloten verwoesting die komen zal. Tot het einde aan toe, over de 70ste week wordt gesproken En tot het einde van de 70ste week, dus de hele tweede helft, brengt dat verwoesting voor hen teweeg. Hier heet dat vastelijk besloten verdelging. En als je daar een land wil ontkomen, zou je je wenden tot die grondsteen, die beproefde steen, die kostelijke hoeksteen. Degene die de bouwlieden destijds hebben afgewezen, maar nochtans geworden is tot hoofd des hoeks. Je moet je wenden tot de Heer Jezus Christus. Of zoals Joël zegt, roep de naam des Heren aan, want de Sion en Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat is de toekomst. En dit ene vers wordt uit het hele verband gelicht en geplaatst in de context van de gelovigen van de brief die Petrus schrijft. En dat heeft dus ook een gemeentelijke toepassing, zoals we hebben gezien, omdat wij een geestelijk huis zijn. Een heilige tempel in de Heren. En ook wij zouden ons vertrouwen stellen op degene die tot uiterste hoeksteen gesteld is. En dan word je niet beschaamd. Want wie in de Heer Jezus gelooft, die zal nooit beschaamd uitkomen. Dat het met betrekking tot de gemeente te maken heeft, lees maar even mee in Efezebrief. Efeze 2. Vers 19 zegt: zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar gij zijt dus medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Maar het fundament zelf is Christus, zegt 1 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 11. Maar de apostelen en profeten spraken over hem, over Christus. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dus hij is niet alleen het fundament, de basis, de grondlegging, maar hij is ook de uiterste hoeksteen, oftewel het hoofd des hoeks. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een piramide. Die bovenste steen op een piramide, dat is een kleine piramide. Die heet dan ook een piramidion. En dat is een verkleinwoord van piramide. Betekent gewoon dat hij de top is van heel het gebouw. Dan wil zeggen het hoofd is van het lichaam. En dat wordt hier gezegd van de gelovigen, waar wij als gelovigen ook bij horen, bij de gemeente. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Een geestelijk huis dus. En je ziet dat het wel degelijk gemeentelijke waarheid ook in de brief van Petrus naar voren gebracht wordt. Maar ontleend aan iets wat over Israël gezegd wordt. Meer specifiek over de leidslieden van het Joodse volk. Ook vandaag de dag, de Joodse leidslieden. Die zijn niet geneigd om op God te vertrouwen. Maar meer op hun eigen wapenarsenaal en op hun bondgenoten om de strijd aan te gaan. Maar uiteindelijk zal dat leiden tot het sluiten van een verbond wat wel degelijk een ondergang zal bewerkstelligen, leert de schrift. Was dit zo te volgen? Ja, dan gaan we weer terug naar Petrus, want er komt nog een aantal van zulke voorbeelden. Die in hem gelooft, die zal niet haasten. Woorden die we trouwens ook in Romeinen 10 vers 11 tegenkomen. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Zo wordt het dan vertaald in het Nieuwe Testament. En dat gaat dan over de Heer Jezus. Het is een paralleltekst, Romeinen 10 vers 9 tot en met 13. Zou je daarbij kunnen opschrijven. En bovendien Romeinen 5 vers 5, hè, de hoop die wij ontvangen hebben en de hoop die beschaamt niet, zegt de schrift. De volgende die staat in vers 7, u dan die gelooft is hij dierbaar. Eigenlijk is het woordje hij niet correct, het is niet een mannelijk woord wat hier staat, het is een vrouwelijk woord. Je kunt beter zeggen, u dan die gelooft is het dierbaar. Het namelijk dat die steen daar geplaatst is, die uiterste hoeksteen. Maar dat het dan over de Heer Jezus gaat, lijkt me wel duidelijk. Hij is voor ons dierbaar. Maar voor de ongehoorzamen, dan wel de ongelovigen, wordt gezegd,
De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Enerzijds en anderzijds een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Nou, dan gaan we eerst even vaststellen wie dat is in het Nieuwe Testament. Dat is in Handelingen 4. Handelingen 4. Daar staat, vanaf vers 10. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Dat is die man die kreupel was en die dus in hoofdstuk 3 door Petrus en Johannes in de naam van de Heer Jezus Christus gesommeerd werd om te gaan staan en te gaan wandelen. Dus die werd genezen. Maar dat was niet hun werk, het was het werk van de Heer. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. En dan vers 11. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En dit is dus de naam van Jezus Christus de Nazarener. Of als je denkt aan de woorden uit Filippenzen 2, hè, toen hij uitermate verhoogd werd, heeft God hem de naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus Christus elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Dat Jezus Christus Jehovah is, staat er eigenlijk dan, als je het naar het Nieuwe Testament vertaalt. En deze steen die door de bouwlieden, de Joodse leidslieden in het bijzonder, die werd verworpen. Zij hebben hem veracht, ze hebben hem gekruisigd of laten kruisigen. En betekent dus dat hij, hoewel hij verworpen werd, toch uitermate verhoogd werd, ten derde dagen uit de doden werd opgewekt en gezet is tot Gods rechterhand in de hemel en als hoofd aan de gemeente gegeven. Is volgens Efeze 1. En hij is ver boven alle overheid, de macht en kracht en naam die genaamd wordt, niet alleen in de tegenwoordige, maar ook in de toekomende eeuw. Dat is die steen die weliswaar veracht is, maar die tot hoofd des hoeks geworden is, de uiterste hoeksteen. De hoogste plaats onder de Vader heeft verkregen. Dat is blijkt dus Jezus Christus te zijn. Nou, dit vers dat komt uit Psalm 118, dus daar moeten we ook even naartoe, want daar wordt het uit aangehaald. En ook als je deze psalm in zijn geheel zou lezen, dan zou je tot ontdekking komen dat hier ook nog zaken in beschreven worden die nog steeds in vervulling moeten gaan. Let maar eens even op vers 5. Dan staat, uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, ze stellende mij in de ruimte. En als er een benauwdheid is waar ze uit gered worden, dan is het wel de tijd van de benauwdheid van Jacob uit Jeremia 30 vers 7. Dat is een grote verdrukking. Vers 6 zegt, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Vers 7, de Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. Dus hij is niet eens alleen. En we weten dat hij dan met zijn gemeente komt. Dat zijn degenen die mij, Israël, helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Ze komen tot de conclusie dat het beter is om op de Heere je toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Dat het beter is tot de Heere toevlucht te nemen dan op prins te vertrouwen. Het vers waar het om gaat is vers 21. Daar staat, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen, vers 22, die de bouwlieden veracht of verworpen hebben, is tot hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Die onze ogen, dat spreekt over degenen die in het begin genoemd worden. Vers 2, Israël. Vers 3, het huis Aarons. Vers 4,
degenen die de Heere vrezen. Kortom, een gelovig Israël wat uit de benauwdheid is bewaard geworden, wat bevrijd is. Die dan straks in de toekomst door de poorten van de stad die herbouwd is zullen binnengaan. Vers 20. Dit is de poort des Heeren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Daarom loven ze de Heere en zeggen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot hoofd des hoeks geworden. Ze komen tot de conclusie dat hun voorouders, die destijds als bouwlieden beschouwd werden om het huis van Juda te bouwen door de woorden Gods te onderwijzen, dat die ertoe geleid hebben om degene die de Messias zou zijn, om die te kruisigen. En ze hebben hem verworpen en veracht. Maar ze zien nu dat hij gekomen is en dat hij tot uiterste hoeksteen geworden is. Hoofd des hoeks. Hij is gekomen om ook als koning over Israël te heersen. En dan wijs ik nog even op vers 26. Daar staat, gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heren. Weet je nog wat ze mensen riepen toen de Heer op de ezel reed in Jeruzalem? Ja, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De koning van Israël, de zoon van David. Dat vind je hier ook. Vers 25 staat, och Heere, geef nu heil. Daar staat, Hosanna. Dat is het Grieks dan geworden, Hosanna. Hosanna betekent geef toch heil. Hosanna in het Grieks. En dan staat in het volgende vers, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En wij zegen u uit het huis des Heren. Dat is er dan ook weer, een tempel. Die zal er zijn in de 1000 jaren. En de Heer zei in Matthäus 23, gij lieden zult mij niet zien totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Een hele tijd lang zouden ze de Heer niet zien, totdat ze opnieuw zouden zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dat zei de Heer naar aanleiding van het feit dat ze zich niet bijeen wilden laten vergaderen onder de vleugels van de Heer. Jeruzalem. Matthäus 23 vers 39 zegt de Heer, jullie zullen mij een hele tijd niet zien. Maar als hij wederkomt op de wolken des hemels en met grote kracht en heerlijkheid, dan zullen ze hem wel zien. En daarna zal de Heer naar Petra gaan, naar Sela, om daar zijn volk ook bijeen te vergaderen, zullen ze hem ook zien. En zullen ze vragen, wat zijn die tekenen in uw handen en uw zij? En ontdekken ze dat hun voorouders hun beloofde Messias destijds omgebracht hebben. En dan staat er ook dat ze zullen wenen. De geslachten des lands zullen wenen, Zacharia 12. Meestal vertaald met der aarde. En ze hebben groot verdriet erover. Maar aan de andere kant hebben ze innerlijke blijdschap, omdat ze wel degelijk behouden geworden zijn. En ook in deze psalm, als je ze geheel leest, zie je dus dat dat weer naar de toekomst verwijst. Ze ontdekken dan dat de steen die destijds door hun voorouders, de bouwlieden, verworpen is, veracht is geworden, wel degelijk tot hoofd des hoeks geworden is. Hij is een redder. En dat vers krijgt nu een toepassing met betrekking tot ons. Voor ons die geloven, is hij tot hoofd des hoeks geworden. Maar voor degenen die ongehoorzaam zijn, de ongelovigen, is hij ook een steen, maar daar stoten ze zich aan. Een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat zijn de ongelovigen. En dat komt ook uit het Oude Testament. Daar kan ik nog wel even naartoe gaan. Jesaja hoofdstuk 8. Ja, het is ook weer zo'n mooi gedeelte waar veel te veel staat om in een kort bestek natuurlijk uit te leggen. Maar ik zal een poging wagen om de hoofdzaken eruit te lichten. Vers 13 zegt van Jesaja 8, de Heere der Heerscharen, die zult gij lieden heiligen. En hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Tegenover degene die vers 12 doen. Er staat, gij lieden zult niet zeggen, een verbintenis van alles waar dit volk van zegt. Het is een verbintenis. En vreest gij lieden hun vrezen niet en verschrikt niet. andere woorden om te zeggen, vrede, geen gevaar, een verbond, een verbintenis, laten we dat sluiten. De Heer zegt in vers 13, nee, de Heere der Heerscharen, zij uw verschrikking en uw vrezen. Die zou men eren en dienen. En dan zal hij lieden tot een heiligdom zijn. Degene die geloven. En tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen Israëls. Tot een strik en tot een net de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen. Let wel, velen, niet allen. Er zijn er die namelijk wel ontdekken waar het feitelijk om moet gaan. Om het trouw zijn aan de Heer hun God. En zullen verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. En dan vers 17. Daarom zal ik de Heere verbijden. We zeggen afwachten tot hij komt. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs. En ik zal hem verwachten. Ja, ik kan het nu niet allemaal uitleggen. Maar ik hoop dat je dat vers 17 heel goed beschouwt als in het licht van de toekomst. Want er staat dat de gelovigen, in dit geval Jesaja, maar als beeld van de gelovigen, dat die op de Heere zullen wachten tot hij komt. Daarom zal ik de Heere verbijden, want hij is nu nog steeds degene die zijn aangezicht verbergt. Hij gaat nu niet met zijn volk om, dat ongelovig is, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs. En ik zal hem wel verwachten, de gelovige zal op hem wachten, hem verwachten, totdat hij komt. De Hebreeënbrief zegt ook over ons dat degenen die dan de Heer zullen zien, als hij wederkomt, zal dat verwachting zijn tot zaligheid. Hier voor ons, maar daar ook voor Israël. We weten ook wanneer de Heer zijn aangezicht niet langer zal verbergen. Dat staat rechtstreeks in Ezekiel 39, vers 29... waarbij dan de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht voor hen niet langer verbergen als ik mijn geest over hen zal uitstorten. En als je dat weet, dan zie je meteen dat deze versen ook weer naar de toekomst verwijzen. Uiteindelijk zal ook het volk Israël behouden en gered worden voor zover men zijn vertrouwen stelt op de Heer. Maar voor de ongelovigen zal hij zijn een steen des aanstoots en een rotsteen der struikeling. Er is zo'n spreekwoord, hè? Er staat, een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Er zit een hele diepe waarheid achter. Als je weet dat de ezel ook een beeld kan zijn van Israël, maar meer specifiek van een gelovig Israël. In het verleden hebben ze zich aan de steen gestoten. Ze hebben de Heer Jezus afgewezen. Maar als men wel degelijk tot geloof komt, dan zal men hem ook niet voor de tweede maal aan hem stoten. Maar zal hij voor hen tot een heiligdom zijn. Dat wil zeggen dat hij tot hen tot redding zal zijn. En zullen ze ontdekken dat hij het hoofd des hoeks is. De uiterste hoeksteen. Voor de gelovigen is dat zo. En dat verschil dat bestond eigenlijk al in de dagen van Handelingen. Dat er onder het volk veel ongelovigen waren. Maar dat er ook gelovigen waren. En als je, ik hoop dat je dit herkent. Hè? Dat men dus zou wachten totdat de Heer zijn aangezicht niet langer voor hen verbergen zal. En in die context wordt die term gebruikt van, voor de ongelovigen zal het zijn tot een rotsteen der struikeling en een steen des aanstoots. Gaan we nu even naar Romeinen toe, waar het ook aangehaald wordt. Want ook in deze tijd van de genade is het zo dat wie niet gelooft, dat hij zich stoot aan de Heer. In Romeinen hoofdstuk 9 staat in vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen die rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Alleen door het geloof wordt iemand rechtvaardig gerekend in Christus. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, en zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Omdat ze niet geloofden, hebben ze de Heer Jezus afgewezen, verworpen. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots, een rots der ergernis, en een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En nu zie je Jesaja 28 en Jesaja 8 met elkaar gekoppeld. Twee delen uit verschillende schriftgedeelten worden hier samengevoegd. En dus dat deel van het volk wat niet geloofde, heeft zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ze hebben het niet verkregen. Wat niet? Nou, de rechtvaardigheid op grond van geloof, omdat ze die niet zochten uit geloof, maar uit de werken der wet. En dat staat dan ook in Romeinen 11, in vers 7. Daar staat, wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Dus dat deel wat geloofde, namelijk de uitverkorenen, die hebben het verkregen. En de anderen niet, die zijn verhard geworden. Dat wil zeggen, die geloofden niet. En die hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Een gelovig deel wat inderdaad erkent dat Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Voor hen is hij de verhoogde Christus, in wie zij eeuwige zaligheid hebben ontvangen. Maar voor de ongehoorzamen, de ongelovigen, is hij geworden tot de steen des aanstoots en een rotsteen der struikeling. Ik vond in het Johannesevangelie een mooi vers. Ik zal even kijken of ik hem in mijn aantekeningen heb gevonden. Ergens, Johannes hoofdstuk 9 was het, meen ik. Nee, Johannes 11. In dit verband wel mooi om even te lezen. Daar staat in het 10e vers, begin in vers 9, het gaat naar woorden van de Heer Jezus in verband met de opwekking van Lazarus en wandelen in het licht. Vers 9 zegt hij, Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht der wereld ziet. Zolang het licht is, weet je waar je gaat. En dan struikel je niet, dan stoot je je niet. Maar nu let op het volgende. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich. En dan zou je verwachten, ja, omdat het licht der wereld niet te zien is. Het is nacht, het is duister. Maar let eens op wat er staat. Overmits het licht in hem niet is. Een dubbele bodem dus. In de wereld, als het duister is. Ja, we hebben natuurlijk allemaal van die kunstlampen aan de weg staan. En we hebben thuis overal verlichting. En in de nacht doen we dat dan aan. Maar als het donker is en je ziet als het pikkerdonker is, dan zie je niets. En dan weet je ook niet waar je gaat. Dan kun je heel makkelijk struikelen en vallen. Maar hier staat, indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. En dat bedoelt de Heer dus overdrachtelijk. Maar wij zijn kinderen des lichts, of beter zonen des lichts, zegt 1 Thessalonicenzen 5, en zonen des dags. Ons zal die dag die met duisternis immers gepaard gaat, niet overvallen. De dag des Heren die eenmaal komen zal als een dag van duisternis. Daar hebben wij geen angst voor, want we weten dat voor die tijd dat die dag überhaupt zal komen, we al bij de Heer zullen zijn. Wij zouden in het licht wandelen. Efeze 5 vers 8 zegt, gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Dat kan alleen als het licht ook in je hart is. En dat is precies wat de Heer heeft gedaan. In 2 Korinthe 4, het bekende vers 6 staat, want hij die gezegd heeft, daar zij licht, heeft ook dat licht in onze harten doen schijnen. Door de wedergeboorte zijn wij verlicht geworden met de Heilige Geest. En dat de bedoeling is dat dat ons steeds verder verlicht. En wij zijn gehoorzaam, we hebben de Heer Jezus lief. En hij verlicht ons in ons hart. Hij geeft ons verlichte ogen des harten of des verstands. Om hem steeds beter te leren kennen. En die gedachte speelt een belangrijke rol. Ook in 1 Petrus 2. Want wij werden immers geacht als wedergeboren mensen. Ook wel, hoewel ze dan nieuwgeboren kinderkers waren. Dat ze toch zouden verlangen naar de redelijke onvervalste melk. Om daardoor op te wassen tot zaligheid. En als je eenmaal van de melk overgaat naar de vaste spijzen. En wat diepere dingen van het woord van God. En dan worden je ogen daardoor verlicht. Krijg je steeds meer inzicht in het woord van God. En dan ontdek je dat het om de Heer gaat. Die voor ons is een hoofd des hoeks. Dan wel een uiterste hoeksteen. Voor ons is hij ook uitverkoren en dierbaar. Sterker nog, wij zijn uitverkoren in hem. Als zelfs voor de grondlegging of lees nederwerping ter wereld. Die positie is genade van God. En daarom mogen we ook ons bewust zijn hè, dat deze woorden die hier ontleend zijn aan de situatie van Israël in de toekomst, die in de toekomst, in het verleden bedoel ik, die in de toekomst nog een vervulling krijgen, dat die ook in onze dagen een geestelijke toepassing krijgen met betrekking tot de gemeente. En dat is iets wat Paulus doet, dat is iets wat Petrus doet, en dat is iets wat in vers 9 en 10 uiteengezet wordt, waar we het volgende keer wel over zullen hebben. En in vers 8 staat dan nog, degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Zij stoten zich aan de steen des aanstoots, of de rotsteen der struikeling, maar dat betekent dus dat ze zich aan het woord stoten. Ze nemen aanstoot aan het woord. En het woord is natuurlijk ook een aanduiding voor Christus. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, heeft zijn heerlijkheid aanschouwd, enzovoort, enzovoort. En wij als gelovigen, voor hem, voor ons is hij dierbaar. En laten we dat dan ook vasthouden, dat hij voor ons kostbaar is. En ons richten op het licht. Want als we de laatste twee versen nog even lezen, waar we volgende keer wat dieper op in zullen gaan, van dit gedeelte dan, staat, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dan kom weer belicht terecht. Hij heeft ons geroepen tot zijn wonderbaar licht. Hij is de vader der lichten. En heeft dat licht in onze harten doen schijnen tot verlichting de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. En dat zijn woorden die we ook in het Oude Testament weer tegenkomen. Bij Hosea, in het bijzonder, maar dan zie je ook dat dat vers weer een toepassing krijgt op de gemeente in deze tijd. En dat is een belangrijk bijbelsprincipe, Paulus en ook Petrus ontlenen oud-testamentische waarheid, brengen het in onze dagen van toepassing in geestelijk vlak op de gemeente. Maar het neemt niet weg dat de letterlijke vervulling in de toekomst nog steeds aan Israël zal worden vervuld in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat laat ik je dan volgende keer wel zien. Iets wat we trouwens ook al eens eerder hebben gezien in de studie van de gemeente het Oude Testament. Maar dan gaan we daar even wat dieper op in, om te kijken hoe dat dan feitelijk in zijn verhouding tot de gemeente staat. Israël in relatie tot de gemeente en de gemeente in de toekomst ten opzichte van een wedergeboren Israël. Dat is de mooie conclusie die je uit deze versen kunt trekken. Dus daar zullen we het vanavond dan bij laten. We zullen de Heer dank zeggen. Trouwe Heer, we mogen u dank zeggen dat we zo rijk geworden zijn in u. Dat we wedergeboren zijn tot een levende hoop. En dat we ons in het begin wel degelijk mogen voeden met die redelijke onvervalste melk om daardoor op te wassen tot zaligheid. Maar dat we ook de vaste spijzen tot ons mogen nemen om u steeds beter te leren kennen. Om op te wassen, op te groeien door de kennis Gods. We danken u, Heer, dat u ons daardoor bekwaam maakt om u te kennen en u te dienen. En dat is ook noodzakelijk, Heer, om uw woord te leren kennen op te bergen in onze harten. Zodat we waardig zouden wandelen tot eer van onze Heer en waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. U hebt ons geroepen vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En daartoe zouden we ook nu als kinderen des lichts wandelen. Getuigen mogen zijn van u die ons vanuit de duisternis gemaakt hebt tot zonen, zelfs erfgenamen van het licht. Dank Heer dat we dat licht ook gekregen hebben in onze harten door uw geest die ons verlicht. En dat uw woord ook voor ons als licht is. Een licht op onze pad en een lamp voor onze voet. Dank Heer dat u ons dat hebt toevertrouwd om daar onze lering uit te trekken. En om ook te zien hoe uw woord uw plannen ontvouwt. Niet alleen ten aanzien van Israël in het verleden, ook in de toekomst. En hoe dat zelfs in deze tijd een toepassing krijgt met betrekking tot dat volk wat bestemd is voor de hemel. Waartoe wij mogen behoren uit genade van God, uw gemeente. Dank Heer voor die rijkdom van uw genade. En daarom bevelen we onszelf ook bij u aan. En wil u vragen of u dat goede werk wat u in ons begonnen bent ook meer en meer wilt voleindigen tot de dag van Christus komt. En zo, Heere, weten we dat u, wanneer we op u in u geloven, ons nimmer zult beschamen. Dat is wat uw woord belooft. En daarom mogen we al onze bekommernis op u werpen, in de zekerheid dat u voor ons zorgt. Amen.